Hallo, hallo en welkom bij het tweede seizoen van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf, met een V, van Detox Den Haag. En vandaag gaan we in gesprek met Joyce Bikker. En dat komt omdat zij van de week tegen mij zei, Angelique, ik voel me naar als ik grenzen aangeef. En toen hadden we daarna een heel gesprek daarover. En toen zei ik tegen haar, dit had een podcast moeten zijn. We gaan gewoon stoppen met dit gesprek en we gaan dit gewoon vervolgen in een podcast. En zo kwamen we hier terecht en we gaan je gewoon meenemen in dat proces. Kijken waar dit gesprek naartoe gaat. Luister je mee? Hallo Joyce.
Hallo.
Wat leuk dat je dit wil doen.
Ja, dankjewel.
Nou, dankjewel. Jij bedankt, want het was eigenlijk een soort van helemaal onverwachts en uit het niets. Omdat ik dacht, nou, volgens mij worstelen heel veel mensen wel hiermee. Het is ook wel lastig hoor, om grenzen aan te geven. Maar voordat we daarin duiken, wie is Joyce Bikker?
Leuke vraag.
Ja. Ja. Ja.
Laat me gelijk oefenen met grenzen. Wat zeg ik over mezelf? Nee, ik ben dus Joyce. Inmiddels 42 jaar. Ik werk voor een stichting in Den Haag die vooral sociaal emotionele thema's bespreekt met kinderen en jongeren. En inmiddels doen we dat ook met ouders en docenten. Dus dat doe ik met veel plezier. En dat vind ik ook leuk om dit soort thema's komen. Dus best wel, ja, in mijn face.
Je zei het en ja. Ik dacht het van, ja. Oh, maar zou ze op de werk dan ook daarmee te maken hebben?
Ook, ja.
Ik had het ook al opgeschreven hoor. Van, had ik het ook? Ja, grenzen op het werk. Komen we zo op terug. Leuk. Nou, dus eigenlijk het komt erop neer dat ik jou sprak en dat het gewoon ja, zo ter sprake kwam. En wat er gebeurd was de afgelopen periode was jij dus eigenlijk heel erg druk bezig met het leren aangeven van grenzen.
Ja.
En op zich, je bewustzijn is er, want het lukt en je voelt nu aan dat het moet gebeuren, maar je voelt je naar. Hoe komt dat?
Ja, dat is de hamvraag. Het is echt bizar dat ik al een paar jaar er bewust van ben. Echt actief af en toe mee oefen. Maar dat nare gevoel, dat zit diep van binnen, denk ik. Waar het mee te maken heeft, denk ik, schat ik in, toch opvoeding op. Ja, toen ik jonger was, toch het gevoel dat iemand dan gekwetst is als ik nee zei. Dat ik dat misschien om me heen zag en dan dacht, oh, wat doe ik nou? Of wat doe ik daarin verkeerd? Of dat men verwachtte dat ik ja bleef zeggen. Of dat heb ik misschien mezelf ingebeeld. Dat ik dat moet zeggen en doen. Dus dat, ik denk dat het heel diep ver gaat als ik terugdenk. Ja.
Ik denk dat het altijd wel naar is. Er zit altijd een beetje een naar smaakje aan. Hoe ik dat nare smaakje zelf een beetje onder controle hou, is, en dat had ik toen ook tegen jou gezegd, van, maar tegen de tijd dat jij je grens aan moet geven, dan is iemand al behoorlijk aan de andere kant. Niet een klein beetje over je grens, maar tegen de tijd dat jij het moet aangeven, dan zijn ze al behoorlijk over die grens gegaan. En dat zeg ik ook altijd als iemand bij mij in de praktijk zit. Dan zeg ik altijd van, dan zegt van, oh, ik heb mijn grens aangegeven. Ja, echt erg, zo erg. Denk, nou, dat zal vast wel meevallen. Vertel maar. En als ik dat verhaal dan hoor, ik zeg, ja, maar volgens mij heb je gewoon gelijk hierin. Ja, eigenlijk wel. Wat is namelijk het alternatief? Wat zou er gebeuren als jij alsnog op dat moment niet die grens aan zou geven? Dus dat je dat nare gevoel zou wegdrukken. En alsnog die grens niet zou aangeven.
Ja. Ja, dat besefte ik nog niet zo goed. Maar ik wist niet meer wie ik was of wat ik zelf wilde. Door het constant weg te drukken en de ander maar te pleasen. En oh, ze zien me. Oh, ik doe iets goeds. Want ze zijn blij dat ik ja zeg, dat ik er altijd ben. En daardoor kan ik het, als je mij dan de vraag stelt, wat wil jij? Ik kan bijna geen antwoord op geven. Bijna niet. En dan heb je. En dat is diep. Dat gaat zodanig dat ik zeg, ik wilde van dat nare gevoel af. En eigenlijk kan dat wel. Nee dus.
Wacht, ik heb geen antwoord.
Weet ik niet hoor. In mijn gedachtegang. Van wil ik af van dat nare gevoel? Kan dat überhaupt? En ik heb een soort van beslissing genomen van... Nee, volgens mij elke keer als ik ooit mijn grens heel stevig neerzet... dan zal het een ten koste zijn van een ander. En dat is een soort... Heb ik mezelf overtuigd daarin.
Dus is het nu ten koste van jezelf?
Ja. En ook de ander in mijn hoofd.
Maar je zegt dat wel. Hmm. Maar daar heb je dan minder... Lijkt wel alsof je daar minder moeite mee hebt. Dat het ten koste van jezelf gaat. Daar heb je minder moeite mee. Dan de gedachte dat het ten koste van een ander zou gaan.
Precies. Precies daar.
Dus de eerste vraag die bij mij opkomt is... Wie staat er op nummer 1?
En mijn eerste natuurlijke reactie zou zijn de ander. En dat het ook zo hoort of zo. Ik weet het niet. Ja.
Ja, mijn natuurlijke reactie is ik. Waarom? Als ik niet mezelf op nummer 1 zet, wie doet het dan?
Juist. Ik ben dan gaan verwachten, denk ik, van anderen dat ze mij op nummer 1 zetten.
En hoe vaak gebeurt dat?
Disappointingly. Heel weinig. Heel weinig, ja. Ja, ik denk dat mijn moeder en mijn vader mij wel op nummer 1 heel duidelijk hebben neergezet. Dat is mijn geluk met mijn lieve ouders. En dat ik dat dan kennelijk dacht van, oh, ze hoort dat. Dus ik zet hen ook op nummer 1. En dan krijg ik dus later te horen van, hoezo doe je alles voor je ouders op elk moment? En jij dan? Ja, ik zeg, ik heb geen keuze, ik moet het doen. Zij zijn nummer 1. En ik ben ook opgegroeid in een omgeving waar God nummer 1 zou moeten zijn. Dat katholieke er om mij heen. Dat was ook echt dat ik dacht, oh, dus ik, met andere woorden, ik mag niet nummer 1 zijn. Dat is heel selfish, of ja, hoe zeg je dat? Egoïstisch. Mm-hmm. Dus er zat een nasmaak elke keer bij als je voor jezelf zou kiezen.
Dus inmiddels sta je al op 3?
Denk het ook.
Ja. God, naar ouders, naar...
Ja. Ja.
Wat niet per se iets slechts is, hè?
Nee.
Het is niet, it's not necessarily a bad thing, maar ik ben gewoon benieuwd, want ik heb zelfs het vermoeden dat je niet op 3 bent geëindigd. Ik heb zelfs het vermoeden dat er nog een paar schakels ertussen zitten.
Ik klim wel nu weer iets meer op, hoor. Maar dat klopt. Dat klopt, dat voel je goed. En dat is iets wat ik dacht, oh, met leeftijd leer ik dat wel. dat komt wel met leeftijd, bleef ik maar mezelf overtuigen. En dat, nee, dat werkt niet zo. Nee.
En dan gaan we terug naar die grenzen, hè? Want dan wil je zo'n grens aangeven en dat voelt dan heel naar. En toen hadden we het in dat gesprek daarover en toen zei ik tegen jou van ja, je moet die inner Trump naar boven halen. En daar bedoelde ik mee van dat programma, The Apprentice. Waarbij Donald Trump zegt, you're fired!
Yes.
Zo. Ja. Ik zei, ja, maar zo wil ik niet worden.
Ja, ik noemde het zelfs een butthead.
Butthead, ja. Ik zei, maar zo wil ik niet worden. Nee. En toen zei ik, we kunnen een hoop zeggen over Trump. Ja. Alsjeblieft, ik ben niet per se voor, tegen, boven of onder, alsjeblieft niet. Maar even gewoon puur het voorbeeld van hem in The Apprentice, waarin hij mensen ontslaat. Hij doet wat goed is voor hem en zijn bedrijf. Mm. Daar valt wel wat voor te zeggen. En toen hadden we het erover van... Oké, maar ben je dan echt een butthead? Mm-hmm. Als jij doet wat goed is voor jou?
Ja. En toen zei ik, volgens mij wel. Want dan kwets je de ander.
Maar wie zegt dat de ander gekwetst is?
Dat schat ik dan in. Dat denk ik dan dat.
En wat als de ander gekwetst is?
Ja. Ja. Dat is precies. Wat is daar? Wat zit daar, hè? Dat ik daardoor daar ga twijfelen van mezelf te kiezen.
Nou, ja. Nu heb jij mij gekwetst. En dan?
Ja. Er is iets wat ik daar niet wil. Ik wil een ander niet kwetsen. Ik denk dat als ik zo dat voel, dat het, omdat ik zo vaak wel gekwetst ben.
Kijk.
Dat gevoel. Dat wil ik niet dat een ander heeft.
Maar hoe een ander zich voelt, heeft niks met jou te maken. En ik ga je een voorbeeld geven. Ik had iemand die mij hielp. En die werd boos. Want ik vroeg hoeveel werk er was gedaan. Dus hè, ik moet krappen vullen. En er worden gewoon een x-aantal bestemmingen per dag gedaan voor de webshop. Hm. En als er bijvoorbeeld 100 bestellingen zijn, maar er worden maar 50 krappa's aan voorraad gemaakt. Dan krijg ik een probleem. Want ik moet binnen 48 uur verzenden. Dus iedereen die krappa maakt, moet even melden van, hey Anne, ik heb er zoveel gemaakt. Doe ik zelf ook. Als ik krappa heb gemaakt, zeg ik, joh jongens, er staat daar een doos. Ja. Daar zitten er zoveel in. En toen op een gegeven moment was die persoon ontzettend kwaad. En ik wist dus ook gewoon oprecht niet waarom. Omdat ik gewoon had gevraagd van, joh, kan je even doorgeven hoeveel krappen je maakt? Gewoon, ja, ik doe dat ook. Ik stuur ook gewoon direct een brief. Hey, er staat daar een doos. Dus het registreerde dus niet bij mij. En die persoon werd daar ontzettend kwaad over. En achteraf bleek dat het was omdat die persoon vond dat ik geen vertrouwen had. Het had niks met vertrouwen te maken. Ik moet gewoon weten hoe we in de voorraad zitten. Want dan weet ik of ik moet bijspringen of dat ik moet handelen. En toen zei ik, oh, maar dat is waarom je boos bent. Dan moet je boos blijven. Okay. Omdat de vertaling die de ander eraan geeft, heeft niks met de realiteit te maken. Nee. Dus als ik vraag hoeveel voorraad hebben we en jij vindt, je vertrouwt me nu niet, dan mag je boos zijn. Dat is je goed recht. Het is jouw trigger. Ja. Dat heeft niks met mij te maken. Dat is een vertaling die de persoon zelf heeft gemaakt. En die de persoon zelf, daar kan ik niks aan doen. Dus mijn reactie was, oh, maar dan moet je boos zijn. Dan is dat een keus. Want ik kan je hier niet bij helpen. En eigenlijk, iedere keer als iemand misschien wel zo'n reactie heeft, om wat voor reden dan ook, heeft het nog steeds niks met jou te maken. Nee. Als jij alleen met mij om wil gaan, om wat ik voor je doe, is dat dan een gezonde relatie? Vind jij dat een gezonde relatie?
Nee.
Dus ik ga alleen met jou om, want jij betaalt altijd de rekening als we uit eten gaan.
Nee, absoluut niet.
Absoluut niet.
Maar dat is lastig soms om te herkennen.
Absoluut.
En daar zit ik, denk ik. Van, ja.
Waar... Het herkennen gebeurt.
Ja.
Alleen de consequentie eraan verbinden.
Hmm.
Is waar je nu moeite mee hebt. Wat ik overigens snap.
Ja. Ja. Want in jouw voorbeeld, wat ik zou dan. Want ik moest een beetje lachen, meer om. Niet lachen, maar meer zo ongemakkelijk lachen. Want ik zou dat nooit durven zeggen, want dan ben je gewoon boos. Ik zou meteen verontschuldigen.
Wie, ik?
Ik, nee, dus ik. Als ik jou was...
ik dacht, wie had moeten verontschuldigen? Ik!
Nee. Als ik in jouw positie was.
Nee. Want ik vind oprecht dat dat een van de basisdingen is.
Ja.
Ik vind ook niet dat ik dan veel vraag. Dus als er niet aan een basisvoorwaarde voldaan kan worden, dan houdt het op. En de emoties die de ander dan erbij heeft, die zijn dan voor de ander.
Ja.
Want het was geen kwestie van wel of niet vertrouwen. Het was een kwestie van, hey, ik heb gewoon 100 van die dingen elke dag nodig. Zijn we op schema?
Ja.
Maar jij zou dus gaan verontschuldigen? Voor wat?
Ja.
Voor wat zou je verontschuldigen?
Omdat diegene gekwetst voelde. Of daar iets van heeft gemaakt wat ik niet bij intentie dan was. Maar die is daar zo geraakt door.
Mm-hmm.
En die uit het misschien oneerlijk. Mm-hmm. Maar dan zou ik me alsnog verontschuldigen. Bizar. Dat is een soort reactie. Automatische reactie kennelijk. Bij mij.
Okay. En dan bied je excuses. Nou, het spijt me dat je boos bent. Omdat je moet doen wat je moet doen. Sorry, ik kan er niet zo'n excuus voor maken.
Klinkt ook absurd, hè?
Ik kan daar geen normaal excuus van maken. Het is meer... Ik zeg meer, het is, je bent boos. Dat is een keus.
Ja.
Dat is een keus. Ja. Het was ook niet nodig. Het had besproken kunnen worden. Dan had ik ook de kans gehad om te zeggen dat het absoluut niet zo was.
Ja.
Maar ja, dat is een keus. Hè? En ik kan ook in die zin respecteren dat dat is waar jij op dat moment in je proces bent. Dus... misschien is dat een manier van hoe iemand met zijn dingen omgaat. Of misschien is het een manier van manipuleren. Dat kan ook, hè?
Ja.
Dat iemand bijvoorbeeld weet van... Goh, als ik nu boos op Joyce word, dan gaat ze doen wat ik wil doen. Mm. Wat ik wil. Dat kan.
Ja.
En dat zijn ze misschien ook gewend, want zo ging het altijd.
Ja.
Maar is dat een gezonde relatie?
Nee. En ook... Nee. Nee, en dat... Nee, helemaal mee eens. Dat is niet gezond. En dat kost ook veel van mij.
En hoe zou je bijvoorbeeld dan zo'n grens aan kunnen geven... op een gezonde manier waar jij je niet naar bij voelt?
Ja.
Hè, dus bijvoorbeeld... iemand gaat over je grens. En... want bijvoorbeeld in het voorbeeld wat ik net gaf... toen zei ik ook van... Goh, ik zie dat je boos bent. Is er iets aan de hand?
Ja.
Nou, er kwam niets zinnigs meer uit. Er kwam alleen maar vloekwoorden uit... toen heb ik gezegd van, nou, ik vind dit niet heel volwassen.
Mm-hmm.
Maar als dit is wat het is, dan houdt het op.
Ja.
Ik heb je 3 keer gevraagd, meer dan dat kan ik niet doen.
Ja.
Dan is het vervelend voor je dat je je zo voelt. En op dit moment niet met je emoties om kan gaan. Maar ik kan je hier niet bij helpen. Ja. En... Zo zou je dus, hè, bijvoorbeeld als iemand over je grens gaat... zou je dat dus ook op een manier kunnen aangeven... die bijvoorbeeld niet naar voor jou voelt. En dat doe je door echt te benoemen wat er met jou gebeurt. Daar kan namelijk niemand over twijfelen. Van, hé, ik heb het gevoel dat er nu over een grens van mij wordt heen gegaan.
Ja.
Dan kan je de conversatie aangaan daarover... van hé, dit geeft mij een naar gevoel, omdat ik daar nu naar moet gaan handelen. Ik zou het fijner vinden als je hiermee zou stoppen. Zou dat een manier kunnen zijn waarop je het zou kunnen verwoorden?
Moet ik wel heel erg oefenen, hoor. Met woorden, want dat is inderdaad het sterke daaraan is van, ja, wat jij, dus hou bij mezelf. Van, ik zie dit, of ik vind dat, ik voel dit.
Vooral, ik voel dit.
Ja, ja.
Want het kan zijn dat je getriggerd bent. En dat je dus wat jij ziet niet per se is wat er gebeurt. Hè? Dus dat is wederom dat voorbeeld wat ik gaf. Ja. Er is een betekenis aangehangen die niet per se de bedoeling was.
Ja.
Dus door te zeggen van hey, dit geeft mij het gevoel dat je me controleert. Kan ik zeggen van oh, nou, mijn excuses... Het was niet de bedoeling om jou dat gevoel te geven. Maar ik moet weten wat de voorraad is. En dan heb je een gesprek. Nou, we kunnen proberen dat gesprek aan te gaan. En als iemand echt zo hoog zit, dan niet.
Nee.
Dat is ook prima, want dat is een keus. Dat mag. Ik respecteer je keus daarin. Maar jij kan dat dus ook doen van... Hé, ik voel dat er nou gewoon over mijn grens heen wordt gegaan.
Ja. Ja, dat... Precies. En dat, ik denk dat op het moment dat over mijn grens wordt gegaan, het vaak al te ver is, wat je al noemde, dat mijn emotie zo hoog zit, ik dan ook niet redelijk woorden kan vinden om het te uiten, of ik snap niet wat ik voel en daar woorden aan geven.
Maar dat zou je ook letterlijk kunnen zeggen, hè? Van hé, er gebeurt iets met mij en ik snap nu even niet wat ik nu voel.
Ja.
Dan informeer je de ander ook dat er iets gaande is. Want je bent dus getriggerd.
Ja.
Er wordt over je grens gegaan en je bent getriggerd. En nu?
Mm-hmm.
Dus zelfs dat zou je gewoon zo kunnen zeggen. En dan is het dus nog steeds niet beledigend. En dat betekent niet dat iedereen daar goed op reageert. Maar ik denk dat als het gaat om de mensen die jij om je heen hebt, dat je daar best wel... Daar mag je toch best een gesprek mee aangaan. Daar mag je toch veilig aangeven dat je iets niet fijn vindt.
Ja. Ja.
Ja. En ja, je hebt gelijk. Er is altijd een risico dat de ander misschien zegt, nou, ik stop ermee of ik wil geen contact of whatever. Dat kan. Ik zie je ook nu helemaal, helemaal rood aanlopen.
Ja.
En je gezicht raakt er helemaal op. Maar dat kan. Ja. Want het is en blijft een vrije keus.
Juist. Daar voel ik hem. Ik voel hem ook heel erg. Ik word inderdaad rood daarin. Omdat het mij raakt. Het raakt mij als iemand dan zegt, klaar. Tot hier en weg. En het is eerder gebeurd.
Mm-hmm.
En dat ik echt dat niet kon loslaten of begrijpen. Dus ik kon het niet loslaten omdat ik het maar niet begreep. Dus mm-hmm. ik ging heel erg rationeel daarmee om. In mijn...
Mm-hmm.
Wat ik nu denk dat het is. En ik kreeg maar geen antwoord. Dus dus ik mag haar ook geen vriendin meer noemen.
Mm-hmm.
Dus daar moest ik aan denken. Dat ik dacht van, wat heb ik dus gedaan waardoor zij voelt tot hier en niet verder. En wat maakt... En precies, en dat is haar keuze.
Ja.
En dan kon ik zo... Niet mee omgaan. Dat was echt... Ik was denk ik 23, 24, zoiets. En dat ik... tot als ik er nu nou weer terug aan denk... Dan denk ik, oh ja, ik had het heel anders kunnen aanpakken. Meer woorden aan kunnen geven. Minder zo persoonlijk maken. Alsof... Weet je, we zijn niks verontschuldigd aan elkaar. Die voorwaarden om met elkaar vrienden te zijn. Dat kan veranderen. En dat moet je over communiceren. Maar dat ik heb het dus niet kennelijk zo meegegeven of genoeg kunnen oefenen.
Of
dus...
misschien was zij getriggerd en kon zij dat ook niet.
Ook niet, dat had ook
gekund. Dat kan, hè? Want het is wel 20 jaar geleden.
Ja.
Je staat nu op een hele andere plek.
Ja.
En ik denk dat mensen komen en mensen gaan. En dat past dan binnen een bepaalde levensfase... ik weet nog dat vroeger zei mijn tandarts had dat tegen me gezegd van elke 7 jaar schoont alles zich ook op.
Oh ja.
Dus zo ergens rond die 21 jaar zullen er weer wat nieuwe opschoningen komen.
Ja, ja, ja.
Ik heb dit jaar, er is zoveel veranderd in het afgelopen 9 maanden tot een jaar. Ik heb ook echt wel heel wat vrienden, hele goede vrienden die ik al heel lang ken, gezegd van ja, maar tot hier en niet verder.
Ja.
En nou ben ik 44 inmiddels. En heb ik het ook heel duidelijk gecommuniceerd van... Hey, jij hebt dit gedaan. Ik vind dat niet fijn. Dit gaat niet meer gebeuren. En toen zei die persoon... Nou, ja, als het je niet bevalt, dan niet. Of een beetje zo'n reactie.
Ja.
Nou, dat is prima. Dan houdt het hier op. Het ging erom dat iemand mij ging aanraken. Een vriend van me ging me aanraken. En toen heb ik tegen hem gezegd, maar ho eens eventjes. Dit wil ik niet.
Ja.
En hij had zoiets van, nou moet je maar gewoon geen jurk aantrekken. Ja. Ja. En toen zei en ik was gewoon flabbergasted. En ik had ook gewoon heel eventjes nodig van, hè, is dit gebeurd? En ook toen zei ik het tegen mijn zus. Want ja, het is natuurlijk gewoon hele goede kennis in de familie en zo.
Ja.
En toen zei mijn zus, ja, ik geloof niet dat hij dat heeft gezegd. En ik zei, ja, maar het was via de app. En ik laat haar gewoon een printscreen zien van... Echt, kijk.
Ja.
Dit is gewoon gebeurd.
Ja.
En ik snapte er zelf ook niks van. Nee. Maar ik wist wel van, ja, maar ho.
Duidelijk.
Dit kan niet. Dit kan gewoon niet.
Nee.
En, maar ik kon daar dus wel over communiceren van... Hey, dit vind ik niet oké. En de reactie daarop was ook niet wenselijk. Het was dus niet wat ik had gedacht of verwacht van... Oeh, sorry, je hebt gelijk, ik ging te ver of whatever.
Mm.
Het was gewoon... Moet je maar een jurk aan doen. Ja.
Zo.
Oké. Dus dan houdt het op, hè, die relatie.
Ja.
Want daar kan ik dus niet redelijk meer mee communiceren. En er is kennelijk een vorm van... Ja, het is gewoon geen respect.
Daar
om wat voor reden dan ook. En dan houdt het op.
Ja.
En waarom ik het tegen je zeg is... Wat Priscilla dus zei van het leven is net een trein. En bij sommige stations stappen mensen in. En bij andere stations stappen mensen uit. Om wat voor reden dan ook.
Ja.
Want ik kon me niet... Nog meer, moet je maar een One Piece aandoen. Ik draag heel vaak One Piece. Weet je, van die grote pakken. Ja, ja, ja. Vind ik lekker. Ja, moet je dat maar dragen, dan heb je daar geen last van, weet je. Nou, ik had dus ook gewoon een paar dagen nodig om dat te verwerken van... Is that what?
Ja.
What?
Ja.
Maar ik moest daar ook... En dat heb ik gewoon netjes gezegd van, nou, voor mij is dit einde verhaal. Mm-hmm. Ja, en toen probeerde die persoon nog wel contact op te nemen en te doen alsof er niks was. Geen gehoor gegeven. Einde verhaal.
Ja.
En dus waarom ik het dus zeg, want hij was niet de enige. Ik heb het met een paar keertjes gehad. Ik dacht, dit. En wat ik vaak doe is dan neem ik bijvoorbeeld van, nou, wat zou ik mijn dochter adviseren als zij in zo'n situatie zou zitten? Ja, nou, dan houdt het gewoon op. Maar dat was kennelijk gewoon het station waarop die persoon ging afstappen. Dat was gewoon, de tijd was gekomen. Het was een leuke vriendschap van 20 jaar en op het eind een beetje zuur. Maar it is what it is.
Wow.
En dat kan ik dan ook accepteren omdat ik erover heb kunnen communiceren. Er was een grens, je bent erover gegaan. Ik heb nog geprobeerd om te zeggen van, hey, we moeten even hierover praten, dit is niet oké. En ja, dan houdt het op.
Ja.
En verder. En dan komt er ook altijd wel weer gewoon iets moois in de plaats. Daar niet van. Want eventually, ook al had je pijn van die vriendin waar je geen contact meer mee had. Om wat voor reden dan ook.
Ja.
Hè, want het kan ook een trigger zijn waar jij niks aan kan doen. Dat kan ook, hè. Dat het gewoon een trigger was waar zij last van had.
Ja.
In haar verleden.
Ja.
Waar jij heel toevallig per ongeluk op een knopje hebt gedrukt. Dat kan.
Dat kan ook, ja.
Hè, je was jong en zij was jong, dus... Maar whatever the reason is, the train must go on.
Yes, it does. Ja. Ik vind het ook mooi om die symboliek daarin. Ik heb ook iets daarin meegekregen, ik weet niet meer van wie, van de 7 jaar. Soms is het mooi en 7 jaar minder, weet je, dat je een soort cyclus hebt. Ook in relaties schijnt. Ik heb het ook heel lang niet begrepen dat alle vormen van contacten dat je hebt, dat noem je ook allemaal relaties.
Ja.
Alles heeft ook zijn intro, tussenstuk, misschien afscheid, op momenten dat je het ook niet verwacht. En het loslaten daarvan. Dat is echt iets wat ik, dat vind ik nog moeilijk, het loslaten daarin.
Misschien is het een kwestie van leven in het moment. Ik had bijvoorbeeld, ik was 25 toen mijn moeder overleed en hoe oud was ik toen mijn vader overleed? 2021, het is nu 23, dat is al 2 jaar geleden. Nou, 42 dan, om en nabij ergens rond die 42. En de eerste keer was een shock en de tweede keer was, ik wist wat er zou gebeuren. Ik wist precies hoe dat proces ging en ik wist precies alle stappen. En dit keer kon ik dus die stappen opvangen. Ik kon alle stappen opvangen, want ik wist precies welke moves, welke mensen gingen maken. Nou, nog een paar maar hebben me verrast. Maar ik wist precies van, oh, dan komt dat en dat komt dan. Hè? En hoe had ik het graag gewild? Zo, namelijk privacy.
Okay, yeah.
Dus dit keer moet je dus opletten, omdat je privacy wilt, hou je mond en pak het zo en zo en zo aan. You learn along the way. En je leert dus ook afscheid nemen. Dus je weet wat een rouwproces is. Je leert afscheid nemen en vooral accepteren.
Ja.
En daarmee bedoel ik in het nu leven en accepteren en genieten van misschien wel dit gesprek of deze relatie zoals die nu is.
Ja.
En dat betekent niet dat, stel je voor dat het gesprek voorbij is of de relatie voorbij is, dat hoe jij nu op dit moment geniet verandert. Dat ik een x aantal jaar een vriendschap had en daar heel erg van genoten heb, verandert niet door hoe het geëindigd is.
Ja.
Doordat ik jarenlang een liefdevolle vader en moeder had, het verandert niet. Die relatie en die momenten veranderen niet omdat er een overlijden is of omdat er een afscheid is. Dus je vriendin, de leuke tijden die je met die vriendin had, dat is niet veranderd.
Nee.
Jullie zijn alleen andere kanten opgegaan.
Ja.
En dat is prima.
Mooi. Krachtig hoor, wat je zegt.
Ja, nou, ja. Ik, het is ook gewoon echt hoe ik leef en wat ik vind. Ja. Maar ik probeer jou daar ook handvatten of vaten. Ik weet het nooit. Anyways. Ik probeer je daar wat tools in te geven van just enjoy the moment.
Ja.
En wat er daarna gebeurt, dat weet je niet. En je mag daarin wat basisvoorwaarden als het gaat om respect hebben. En je mag dus aangeven van nou, dit gaat over mijn grens. Dit vind ik niet fijn.
Mm-hmm.
Daar beledig je niemand mee. Zeggen wat jij voelt en vindt.
Ja.
Misschien open je een conversatie. Want misschien heeft die persoon helemaal niet eens door dat hij over jouw grens gaat.
Ja. Ja, dan ontneem ik ook een kans of een moment van leren van elkaar. Of juist de relatie verbeteren of vergroten of verstevigen. Ja, mooi.
En je kan dus ook een reactie krijgen van
ja.
Hè?
Dat kan je niet controleren.
Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, en dan is het een kwestie van daar consequenties aan verbinden. Dus dan ook echt zelf zeggen van, oh, maar dit is niet hoe ik behandeld wil worden.
Ja. Ja.
Maar het zit hem dus in die consequenties. Dat is wat we naar vinden. Ja, 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 daar gaat ze weer. Ze lacht weer.
Geef me een voorbeeld, hè, van een consequentie. Is het zeggen van, stel ik geef mijn grens aan, dit vind ik echt niet fijn, weet je, tot hier en niet verder. Of nou, als je dit en dit vraagt of zegt, raakt het me.
Wordt je grens gerespecteerd?
Ja, ik voel hem pas later, denk ik, te laat als het niet wordt gerespecteerd. Maar misschien heb ik het ook niet goed voor mezelf verwoord. Wat dan dus de grens is. En hoe ik wil dat de ander daarmee omgaat. Waarschijnlijk mis ik daar ook iets.
Dus je wil eigenlijk meer in het moment opmerken dat er een grens overschreden wordt.
Ja.
Een behulpzame tip is de ik zeg nee olie. Want die zit heel erg op die energetische grenzen. En dat klinkt heel raar dat een olie dat kan doen. Maar dat doet hij wel echt. Dus die krijg je ook van me. Ik had al gezegd, jij krijgt van mij de checklist grenzen, triggers en emoties cadeau. Als bedankje voor de podcast. En ik ga je ook die ik zeg nee olie cadeau doen.
Nou, heel lief. Ja.
Want in die checklist, de stappen die jij neemt. Hè, want Dat vertelde ik je net al van. Die checklists zijn dus ontwikkeld toen ik grenzen, toen ik erachter kwam dat dat mijn probleem was, heb ik eigenlijk dat proces bijgehouden. En daar heb ik een soort van cheat sheet van gemaakt. En die cheat sheet, die checklist, de drie checklists zijn dat. En toen ik het maakte, wist ik dus helemaal niet eens dat het daar naartoe aan het ontwikkelen was. Ik dacht gewoon, ik maak er eentje voor grenzen.
Ja.
En klaar. En daar kom je dus alle stappen die jij doorloopt, waar jij problemen ervaart met die grenzen ontwikkelen, die staan dus allemaal in dat soort stappenplan. Dat je bijvoorbeeld als je moe bent, gemakkelijker over die grens gaat. Maar ook oefeningetjes om te zeggen van, hey, ik merk niet eens dat het gebeurt. Het gaat aan me voorbij en ineens denk ik, wacht even, dat was een grens. Dus daar heb ik allemaal, al die dingen ben ik ook doorheen gegaan. Dat heb ik allemaal genoteerd in een proces. En als je die grenzen dus eenmaal onder controle hebt, dan kom je erachter van, maar hou eens even, ik ben getriggerd. Of de ander is getriggerd. Hoe ga je om met iemand die getriggerd is? En hoe ga je om met je eigen trigger? Wat is een trigger? Dat staat allemaal in die checklist triggers. En dan En dat heb ik dus allemaal ontdekt omdat mensen het gingen gebruiken. En dan terugkwamen van, ja, maar ik ben getriggerd. En nou, dan kwam er een checklist trigger. En toen die checklist trigger er was, van, ja, maar wat doe ik nou met die emoties? Dus zo kwam de checklist emoties ook erbij. En daar leg ik ook weer precies uit van, wat zijn die emoties en hoe heb je het bij jezelf? Hoe kan je dat herkennen? Hè? Dus dat heb ik van Priscilla, de psycholoog, het stoplicht. Van, nou, ik voel me in balans. Je verliest de controle. Je bent getriggerd. Een emotie uit het verleden is dus eigenlijk opgewakkerd. En dan zit je op oranje. En als je in rood zit, ik ben getriggerd. Maar hoe kom je dan weer terug naar groen? Dus je kan de stoplichtmethode gebruiken. In elke checklist zit ook een meditatie die je helpt met dat specifieke thema. Het herformuleren, 5G-schema, het herformuleren. En eigenlijk is die van de emoties is vooral veel oefeningetjes. Hè? Neem afstand, hoe kan je jezelf adviseren? Hè? Dus tools om ermee om te gaan, die emoties. Maar waarom ik het eigenlijk nu erbij pak, is dat de essentie van het hele proces. En dit proces kan je dus iedere keer opnieuw beleven. En dan de ene keer heb je die grenzen wat meer onder controle en de andere keer de triggers. Maar je moet ze gaan herkennen om bij die emoties te belanden. En dan op het eind zeg ik, don't take it personal. In essentie is iedereen met zichzelf bezig. Ja. We reageren vanuit ons eigen referentiekader, ervaringen, jeugd en overlevingsmechanismen. And this isn't about you. Projectie is het sleutelwoord. Als je begrijpt dat een ander jou ziet vanuit zijn eigen wereldbeeld, dan begrijp je ook dat je niet hoeft te reageren op de triggers of emoties van een ander. Het draait alleen om jouw proces en hoe jij jouw emoties verwerkt. Dus dat hele nadenken hoe de ander mogelijk gekwetst kan zijn, dat leeft alleen in jou. Dat leeft alleen bij jou. Misschien zeg jij wel, Angelique, je gaat over mijn grenzen. Zeg ik, oh, mijn excuus. Kunnen we het erover hebben? Ja. En misschien raak ik wel getriggerd en zeg ik, wat nou, jij en je grens? Rot op met je grens. Dat kan.
Ja.
In beide gevallen heeft het niks met jou te maken.
Ja.
En dat is dus een onderdeel van dat proces dat je dus onder controle wil krijgen. Dat is waar jij eigenlijk net al op terugkwam van, nou, dat had je dus niet gezegd, maar dat was vooraf toen we het gingen bespreken van, wat maakt, het zit diep bij jou. Wat maakt dat ik dit doe? Maar het antwoord zit hem dus eigenlijk in wat ik net zei van, enerzijds zit een deel van dat antwoord zit daar van, je kan niet iedereen pleasen. En hoe ver moet je gaan voor dat pleasen? Misschien zijn sommige mensen al ongelukkig. Wat zit jij nou te pleasen? Dat zit jij helemaal moeite te doen om iemand te pleasen die gewoon onpleasbaar is. Ja. Het enige wat jij wel kan doen, is dus bij jezelf kijken, waarom wil ik pleasen? Het is een ongemakkelijk gevoel, hè? Als jij misschien wel niet pleased. Doe het toch maar. En ga door dat gevoel heen. Want op dit moment beheerst dat gevoel je leven. En daar ben je te oud voor. Je bent 42. Je wordt beheerst door een gevoel dat ergens in je jeugd ooit is ontstaan. Toen jij 7 jaar was en iets jezelf had wijsgemaakt. Van, oh, ik moet iets zorgen dat iedereen happy is.
Ja.
Maar dat innerlijk kind, dat kleine meisje, die heeft dat op dat moment gedaan als overlevingsmechanisme. En dat heeft ze toen op die leeftijd goed gedaan. Maar dat hoeft ze nu niet meer te doen.
Nee.
Want mensen zijn volwassen nu. Je gaat met volwassenen om. En die kunnen dat gewoon zelf. Dus ga door het nare gevoel heen.
Ja.
Pak een dagboek. Bepak de checklist en ga door dat nare gevoel heen om te kijken wat erachter zit.
Ja.
Laat iemand ontevreden over je zijn. Zodat je erachter komt waarom jij er niet tegen kan. Ga maar huilen. Ga je maar naarvoelen. En eventually zakt dat gevoel weg.
Je hebt hem.
Oh, heb ik hem. Heb ik hem.
Het voelt zo. Alsof een klik. Oh ja, shit. Ai, ai, ai. Ja, ga er doorheen. Door dat gevoel. Laat ze maar.
Ja.
Niet. Ja, heb je met mij zijn.
Ja. En dan?
Ik heb dat overlevingsmechanisme. Heeft me heel die bedanken. Dat het me heeft geholpen. Maar het is niet meer. Het hoeft niet meer.
Ja. Dus voel de pijn. Ja. En laat het gaan.
Ja.
En de eerste paar keer doet het pijn. En daarna doet het wat minder pijn. Ja. En het vaagt weg. Niet iedereen zal tevreden met je zijn. En dat mag.
Dat mag. Die. Ik zeg het nu tegen mezelf, maar dat ook gaan voelen. Dat het mag. Het is oké. Ja. Ik heb werk te doen. Ja.
En het is natuurlijk met familie en naasten is dat vaak nog iets meer een uitdaging. Omdat om daar grenzen aan te geven. Maar hoe heb je er bijvoorbeeld in je werk mee te maken?
Ja. Ik merk dat ik best wel veel ja zeg gedurende de dag. Stel, mijn takenpakket zit helemaal vol. En ik heb echt een to-do-list van, noem het maar, ontelbare dingetjes. En het blijft maar vullen. Want ik zie bijvoorbeeld een collega in stress of iemand in mijn omgeving, van werkomgeving. Dat ik werk ook met externen. Die ook iets op dat moment nodig heeft. En dan schiet ik de hulp. Ik ga gewoon. Ze hebben me nodig. En dat geeft me een goed gevoel. Ten koste van, maakt niet uit hoe ik me voel. Ik ben nodig. En dat is iets waar bij mij soort van, ik heb mezelf geïnternaliseerd van, then you matter. Want ze hebben jou nodig. Dus zeg dan ook, laat het ook zien. En waardoor ook gelijk de pressure heel hoog komt. Ik mezelf vergeet. Waarschijnlijk mijn grens ook niet meer voel. En moe ben. Mm-hmm. En dan afvraag, hoezo zit mijn to-do-list nog best wel veel? En hoezo hebben andere mensen het niet zo druk? Of lijkt het zo? Of maak ik me druk? Of ligt het toch aan mij? Is het mijn tijdmanagement?
En hoe komt het?
Ja.
Dus jij ziet je collega's stressen. En denkt, die moet ik helpen. Wie ziet jouw stress?
Mijn collega's zien me wel. Ze zien het ook bij mij stressen.
En dan
willen ze, bieden ze het ook aan terug. Van, kan ik jou helpen? En dan kan ik het niet verwoorden met wat. Ik zou niet weten met wat.
Oh, maar dan zijn het wel lieve collega's.
Yes. Ze zijn echt schatjes. Ja.
Ja. Dus eigenlijk wat jij nodig hebt is een realistisch schema. Maar jij moet je eigen rooster dan ook gaan respecteren.
Daar.
Dus dat betekent dat eigenlijk als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 3 telefoontjes moet plegen. Nou, hoeveel tijd plan je daarvoor uit?
Misschien 10 minuten per belletje.
Heel goed, maar moet er na dat belletje nog wat gebeuren?
Yep.
Plan je die tijd ook uit?
Dat mag ik slimmer gaan doen. Ja, dat vergeet ik soms. Ja.
Dus eigenlijk, je zou bij wijze van 20 minuten minstens voor zo'n gesprek uit moeten plannen. Want 1, het kan uitlopen.
Mm-hmm.
2, er moet misschien geregistreerd worden of er komt een handeling uit.
Ja.
En 3, wil je daadwerkelijk back-to-back heel de tijd bellen? Misschien moet je wel een half uur voor dat gesprek uitplannen.
Ja.
En als je dan 1,5 uur daarvoor hebt uitgepland en je bent eerder vrij, kan je misschien naar de volgende taak.
Ja.
Maar de kans dat jij van over die 3 gesprekken 1,5 uur doet, is behoorlijk groot.
Ja.
Dus dat betekent dat je veel ruimer moet gaan plannen. En dat moet je ook doen, want er komen kennelijk dus ook dingen tussendoor.
Ja. Ja. ging echt bij mezelf na van, ik moet sneller, ik moet beter worden, ik doe het niet goed genoeg. Echt dat gebeurt intern, like.
Ja, en ik zeg, het moet langzamer. En je moet er de tijd voor nemen.
Exactly. En mezelf, wat jij daar ook mooi zegt, mijn eigen rooster respecteren.
Ja.
Dat. Kennelijk respecteer ik wel van de collega's,
ja,
de anderen, en dan mezelf, oh ja, niet zo belangrijk. Daar zit ook iets.
En dat, ja, want dat is het leuke, hè? Dan pak ik heel even, ja, die checklist weer erbij. Want de ene kant is inderdaad dat observeren, voelen en welke emoties zijn er. En de andere kant, de basis van grenzen, respecteer oprecht je eigen tijd en energie. Dat is regel nummer 1.
Kijk.
Handig, hè?
Mm-hmm.
Ja, yep. Ik heb er zo diep over nagedacht. Maar dat is wat het maakt. Ja. Want dit kan je dan als daily reminder gebruiken. Van, ja, laat me het even lezen. Laat me even, oh ja. Wat kan ik vandaag doen om oprecht mijn eigen tijd en energie te respecteren?
Ja.
Weet je dat ik bijvoorbeeld echt tijd uit plan om te appen? Ja.
Ja. Slim. Ja.
En dat zeg ik ook, hè. Als iemand mij appt... met vragen, dat gebeurt door de dag heen. En dan zeg ik, ik ben vandaag tot 2 uur aan het werk. En ik heb om 4:30 een podcast. In die tijd die ik daartussen heb, ga ik mails en apps beantwoorden. En wat zei ik toen jij binnenkwam net? Zei ik, weet je dat ik daadwerkelijk net 3 uur lang mails en apps heb zitten beantwoorden. En telefoontjes heb gedaan. Ik heb die tijd ervoor uitgepland. In plaats van dat ik tussendoor... gehaast en gebrouilleerd antwoord gaan geven. Nee, ik heb gewoon 3 uur de tijd. Ik heb alle mailtjes weggewerkt. Ik heb alle appjes voor zover ik kon beantwoord. En ik heb telefoontjes zitten plegen voor de winkel.
Mm.
Van ik moest een pinapparaat en ik moet dit en dat en de zus en zo.
Ja. Mooi.
Ik maak er tijd voor. Kijk, het is sowieso nu druk, hè? Want we leven nu eind juli, dus de winkel gaat straks open. Maar zelfs dan zeg ik, nou, ik wil een podcast opnemen en ik wil straks naar de bioscoop.
Juist.
En ja, ik heb genoeg werk liggen, maar ergens houdt het ook op.
Ja.
En dat is wat ik bedoel met regel nummer 1. Respecteer oprecht je eigen tijd en energie. Want er zijn maar 24 uur in die dag waarvan ik er minstens 8 wil slapen. En het eindigt niet. Want als ik straks die inbox open, dan zit die toch weer vol met mailtjes.
Yes. Ja.
En als ik straks die app open, zit die toch weer vol met berichtjes. Dus daar komt geen eind aan. Dus dat gaan we gewoon inkaderen. Dit is de tijd die ik hiervoor gebruik. En dat is ook met je werk. Wat is realistisch?
Ja.
Hoe kan ik realistisch mijn werk of mijn dag inplannen? Ik plan nu dus ook gewoon in. Elke ochtend en avond lees ik gewoon een hoofdstuk uit mijn boek.
Mm-hmm.
Want dat vind ik leuk en daar ontspan ik van.
Juist.
Tuurlijk had ik in die tijd ook mailtjes en appjes kunnen doen. Dat had gekund, maar nee. Dus ik blijf gewoon zitten en ik ga gewoon lekker... ik vind het heel spannend. Ik lees de 7 zussen. Ik vind het spannend.
Ja, ja.
Ik ben pas bij de eerste, maar... Ik vind het leuk en spannend en daar geniet ik van.
Ja.
En dan ga ik op mijn gemakje de douche in. En dan ga ik op mijn gemakje klaarmaken. En dan ga ik werken. Dus nee, ik ga niet eerder opstaan en ik ga niet haasten en ik ga niet mee proppen. Nee,
mm-mm.
Alle berichtjes komen tussen 2 en 4. Of tussen 1 en 4, want die klant van 1 uur was niet gekomen. Tussen 1 en 4 komen de berichtjes. Ja. Wist ik op dat moment niet. De planning was 2 en 4. Maar ik had het ook echt nodig, die 3 uurtjes. Maar het gaat mij er gewoon om. Het moet een realistische planning zijn.
Ja.
En ga maar gewoon opschrijven van... Ik dacht dat ik vandaag dit werk zou doen. En ik dacht dat dat realistisch was. Maar in werkelijkheid is dit wat ik heb afgekregen. Ja. Zodat je leert hoe je realistischer kan plannen.
Ja. Ja.
Want anders gebruik je je lichaam op. Ik snap dat je moe bent als je constant te veel werk op je neemt.
Ja.
Constant druk maakt over hoe andere mensen zich voelen. Constant druk maakt over... Hè? Het klinkt zelfs vermoeiend.
Ja. Kijk, dat is een goede spiegelmoment. Ja.
Ik doe mijn best.
Ja, nee, dat doe je prachtig. Ja. Dat inzichtelijk maken voor mezelf zal helpen. Ja, daar gaat energie lek. Er gebeurt daar iets wat ik niet door heb. En dan denk ik dat ik het door heb. Maar ik moet eigenlijk meer gaan schrijven. Wat jij ook al zei, journaling. Ja.
Omdat als je schrijft, dan... it's just you and the pen.
Mm.
You can't lie to yourself.
No.
It's just you and the pen.
Mm.
En op de een of andere manier zak je steeds dieper. Waarin je ineens die epiphany krijgt van... Oh, daarom doe ik dit. En het betekent niet dat je altijd diep moet schrijven. Want soms wil je gewoon krassen. En soms wil je gewoon zeggen van... Nou, ik vind het echt stom wat er nu gebeurt. En dat kan ook.
Ja, juist.
But you gotta let it out.
Mm-hmm. Ja.
En ook dus inderdaad, ga naar dat innerlijke kind. Kom erachter. Bedank het kind. Weet je, geef jezelf wat je nodig had.
Ja.
Zodat je dat niet meer hoeft te doen. Voel de pijn. Ga er doorheen. Wat spannend, ik ben benieuwd.
Mm-hmm. Ik ook.
Ja.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat ervaren.
Ja. Ja, ik heb denk wel een periode gehad. Als het gaat om loslaten en zo. Wel journaling ingezet. En dat was vooral bij het verlies van mijn broertje.
Mm-hmm.
En hij was 26. Dat is inmiddels 12 jaar geleden. En toen merkte ik van, oh ja, ik heb het heel gericht, heb ik op dat moment alleen maar daarvoor gebruikt. En toen dacht ik, oké, dat werkte heel goed, was heel bevrijdend ook. En ook heel confronterend om terug te lezen. En dat stukje respecteerde ik dus wel, voor van mezelf.
Ja.
Maar de rest dus niet. Dus ik heb hem niet begrepen als, oh, dit moet ik, ja, op meerdere vlakken, op meerdere punten.
Het moet niet, hè? Maar ik vind het een goede tool.
Ja.
En het is ook een van de eerste tips die ik geef.
Ja.
Het is een goede tool om bij jezelf naar binnen te komen. Om bij je emoties te komen.
Ja. Ja.
En of je daar nou mee begint met krassen of met onnuttige verhaaltjes. Maar het is op de een of andere manier een manier om jezelf te leren kennen. En in dat geval, met het overlijden van je broertje, had je dus wel... zoiets van, hey, ik zet mezelf op de eerste plek en ik moet hier op een gezonde manier doorheen komen.
Ja.
Ja. Eigenlijk zou je dat nu nog steeds kunnen doen.
Zeker. Nee, die voel ik ook. Dat is echt iets wat ik denk van, ja, natuurlijk. Ja, het makes sense. En dan het doen is nu de volgende stap.
Ja, maar dat kan over 5 minuten al bewijzen.
Precies.
Ik denk dat wij best wel veel hele goede tips voorbij hebben horen komen. En ik wilde het opschrijven. Ik dacht, oh, wat goede tips. Dat ga ik opschrijven. En dan, nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen journaling opgeschreven. Maar de checklist. Je krijgt ze cadeau. Maar
dankjewel.
Al die punten waar jij mee zit. Dat observeren. Dat te veel geven. Het journalen. Ik wijs het nu aan. Dat zien jullie niet. Maar... het ontdekken van hey, welke gevoelens en welke emoties zitten eronder. Maar ook een stappenplan. Een meditatie, basisregels, communicatieregels. Manieren waarop je vriendelijk je grens kan aangeven. En dus ook je eigen tijd en ruimte kan respecteren.
Ja.
Nou ja, de podcast. Jij bent al bij volgens mij aflevering 7.
Ja.
7 volgens mij uit mijn hoofd. Inmiddels. En dan heb ik ook altijd nog hier wat extra tips aan de zijkant. En dan ga je dus steeds dieper en dieper en dieper. Tot je eindigt bij... This isn't about me.
Hmm.
Waarbij je enerzijds dus kan respecteren van... Hey, dit is een mens op zijn of haar levenspad. Die zich wel of niet zo voelt. En anderzijds... Hey, mijn gevoelens zijn ook belangrijk. En daar mag ook rekening mee gehouden worden. Ik ga straks in de outro proberen om een samenvatting van alle handige tips die we hebben besproken. Jouw hamvraag, Bas, wat maakt dat ik zo heel erg wil pleasen? Dat is waardoor je grenzen steeds overschreden worden. Heb jij daar voldoende antwoord op? Of wil je daar nog dieper op in?
Het voelt als echt voldoende antwoord in de zin. Zelfs nieuwe inzichten of oude inzichten in een nieuw jasje, zeg maar, om dat te herkennen. Nee, je hebt de essenties een paar keer al te pakken. Ik noemde het al. Dat ik denk, zo, daar zit hij. Dus dat voelde ik. En, en ik wil je bedanken daarvoor. Want dat voelde ik oprecht hier. Ik kan er zeker wat mee. En ik voel ook dat dit ook de next step is.
Ja, ja, ja. Ja. Why did you not know this?
I don't know. Oh.
It's in the podcast.
Yes.
Ja, nee, het is echt handig. Ik had echt zoiets van niemand... bij wijze van niemand zou dat proces wat ik heb doorlopen daarvoor moeten hoeven vechten. Mm-hmm. Klaar, dit zijn de stappen. Please follow them and don't suffer like I suffered om ze te ontdekken, maar maak het makkelijk en loop gewoon bewandel dat pad.
Ja.
It's so I'm not saying it's easy. Het is niet makkelijk, maar het is toch. Ik wenste dat ik een guideline had.
Ja.
Hè, want dat is ook waarom het geen boek is. Ja. Ik dacht, ik heb helemaal geen tijd om een heel boek te lezen hierover en dat helemaal uit te zoeken. Ik wil gewoon een handige A4 waar ik het gemakkelijk zo doorheen kan.
Yes.
En dat ik daily reminders heb, waardoor ik het. Hè, en soms moet ik hem zelfs teruggrijpen. Soms moet ik het zelf grijpen van... Hey, wacht even, jij bent getriggerd.
Aha.
Pak je lijst. Ja.
Mooi.
Dus, maar het is wel echt super handig. En het is letterlijk gewoon een soort van een jaar uit mijn leven. Waarin ik mezelf ben gaan observeren. Van, waarom gebeurt het net als ik moe ben? Of welke emoties komen er nu? Of wat gebeurt er nu? Dus ik denk dat die zeker gaat helpen. Ik wil jou bedanken. Voor deze onverwachte... Lijkt wel alsof de onverwachte podcast steeds te spannend zijn.
Mooi, dankjewel. Dankjewel voor je tijd ook.
Graag gedaan. Een super gave start van seizoen 2. Ik voel me naar als ik grenzen aangeef. En wat zat er allemaal onder? Het was hartstikke diep. Ja, en doordat het hartstikke diep was, hebben we ook wel weer heel veel goede tips kunnen delen. En ook heel goed even die checklist grenzen, triggers en emoties naar boven kunnen halen. En hoe handig die zijn in dit proces. Natuurlijk kan jij ze ook in de winkel vanaf 1 augustus of in de webshop halen. En als je ze alle drie tegelijk koopt, is er een combikorting. Blijf vooral niet rondlopen ermee, want dat is gewoon zonde van je tijd. Er zitten natuurlijk in deze podcast ontzettend veel tips, waaronder het journalen en de checklist. En zoals ik ook al zei, de ik zeg nee olie, om je echt te helpen om die energetische grenzen veel beter aan te voelen. Pas op, want je gaat dus wel echt, er komt wel van alles uit je mond als je dat doet. Je mening komt er stukken gemakkelijker uit en je voelt dingen gewoon in één keer. Maar ik vond het in ieder geval een hele leuke kick-off van het nieuwe seizoen. Hartstikke bedankt Joyce en ik zie jullie de volgende keer.